Is ons Tommeke het Dommeke van de 12 apostelen. U weet, op de speelplaats, als we met een speling, een zinspeling, op de naam of op het uiterlijk iemand kunnen een pikuur geven, zullen we het niet nalaten. Arme Thomas, die zo moet aangesproken worden, 2000 jaar na de feiten. Maar achtjes en broeders, het is zoals met alle apostelen in het evangelie. Ze staan allemaal een beetje daar als een spiegel voor onszelf. Of het nu Petrus is, met zijn heldhaftige woorden, maar minder aan daden. Of het is Andreas, die enthousiast is, ja. Of het is vandaag Thomas, die moeite heeft om het te geloven. Alleen zijn ogen kan hij geloven. Wanneer hij de handen in de wonden legt, het kan voelen met zijn zintuigen. En dat is natuurlijk ook de manier waarop onze exacte wetenschappen werken. Zien, voelen, tasten, meten. En dan stellen we vast, dan nemen we het waar met onze vijf zintuigen. En wat we waarnemen met onze zintuigen, nemen we ook voor waar aan. Vraag is alleen, is daarmee alles gezegd? Kunnen we ook iets voor waar aannemen dat we niet kunnen meten, testen, tasten? Als iemand ons iets toevertrouwt, een boodschap die we niet direct kunnen controleren, of als het gaat over iemands gevoelswereld, zijn psyche, zijn overtuiging, normen, waarden, kunnen we dat ook voor waar aannemen? Nu ja, eerlijk gezegd, ik denk dat we allemaal wel zo wat zijn. Wat moeten we met die verschijningsverhalen? Letterlijk, figuurlijk, symbolisch. En u weet, de predikant die slingert daar zo tussendoor en die zegt, kijk maar vooral naar de betekenis. Me dunkt dat het ook de beste manier van kijken is. Het realiteitsgehalte fysisch gaan benadrukken of niet, of ontkennen, denk ik dat een verloren strijd is. Maar dat God leeft, dat Jezus leeft. Gisteren was een van onze getrouwe misdienaars die nu in het buitenland studeert, hier toevallig op bezoek, en in die spiritualiteitsgroep van Le Chemin Neuf, die ook in Duitsland actief is. Ja, het geloof bij die jongeren is zo sterk, zo hevig. Ja, Jezus leeft. Nu ja, voor degenen die wat nuchterder zijn in het noorden, of degenen die als katholiek wat meer filosofisch zijn, in plaats van zo direct geloof in Jezus, ja, is dat soms een beetje te. En u weet, dwepen met het geloof, als dat zonder wijsheid gaat, dat is niet direct gezond. Dus in die zin is het goed dat we in balans blijven door een nuchtere kijk op het leven. Maar dat mag geen alibi zijn om niet te geloven dat Jezus leeft. Dat God onder ons wil iets betekenen. En dat wij zondags naar de mis komen of naar de kerk komen, is ergens een manier, niet alleen om tot rust te komen in de drukte van de agenda, maar is ook ergens op een of andere manier u door Jezus te laten raken. Is het niet door een woord, dan is het gewoon door de herhaling van het laatste avondmaal. Maar op een of andere manier een knipoog te krijgen, een stimulans te krijgen om in zijn vriendschap, in zijn liefde te leven. Nu, zolang alles goed gaat, zou u kunnen zeggen, oké. Maar wij weten, als het leven te luxueus is, te comfortabel, dan zijn er veel mensen die alleen maar aandacht schenken aan het zintuigelijke genot, profijt, en al wat een beetje meer spiritueel is. En daarmee bedoel ik niet high-high en gedweep en zo exotisch would-be spiritualiteit, maar gewoon gezond gelovig vertrouwen in God. Dat is voor vele mensen een brug te ver. Hun God is hun zintuigelijk genot. Maar het gebed bij het Onze Vader leidt ons niet in bekoring, zou dan voor onze welstellende medeburgers wel echt van nut kunnen blijven. Maar als we dan denken aan het verschrikkelijke nieuws dat een week geleden ons ter oren is gekomen uit Sri Lanka, het voormalige Ceylon, uitgerekend op de paasdag in een paasdienst. Stel u het even voor. Vandaag zijn in Sri Lanka uit schrik alle kerken gesloten. Wij zouden zeggen, dan hebben we een reden om niet te gaan, mochten we ons nog verplicht voelen door kerkelijke traditie. Voor de mensen in Sri Lanka, die overtuigd zijn, ja, en vredelievend tegelijkertijd naar andere godsdiensten, is dit wel effie voelen, pijn. Iets kostbaar mogen wij nu niet beleven. En dus zullen ze doen, zoals de eerste christenen, en zoals wij met de Mariakapel al eens gedaan hebben opzij hier, aan tafel, zo een misviering thuis, of in een gewoon zaaltje, of in een kelder, aan een tafel. Dat is dus op een andere manier, de mis beleven. En het zou wel eens kunnen zijn dat dan zo het gevoel van Jezus leeft en is midden onder ons, gelijk op de zevende of de achtste dag van de week, dat gevoel misschien sterker is dan zo het hele theater hier, met zijn wierook en al wat u wil. Maar ja, niet alleen dat, maar de beproeving die die mensen hebben doorstaan, alleen omdat ze christen zijn, omdat ze als katholieken naar de mis zijn gegaan, het leven erbij laten. Een zuster van liefde, hier aanwezig, die gaf in een pakkend interview op onze Vlaamse televisie het volgende getuigenis. Ze sprak de terroristen en hun aanhangers aan met broeders. Jullie aan wie deze daden gekoppeld zijn. Ik vraag u, als je iets wil vernietigen van ons, richt u dan op de gebouwen. Wij kunnen ook zonder gebouwen. Maar raak niet aan onze mensen. Want, zei de non, er zijn nu ouders zonder kinderen. Ouders die hun kinderen hebben moeten afstaan door deze waanzinnige terreur. Of die hun kinderen verminkt zien voor de rest van hun dagen. En zei ze verder, nu zijn er ook kinderen zonder mama en papa, zonder een moederlijke en een vaderlijke hand die voor hen gaat zorgen. Wie gaat nu voor hen zorgen? En de zuster kon haar tranen niet bedwingen. Het zou kunnen zijn dat voor de beproefde mensen in Sri Lanka, het tegenovergestelde is bijna van Thomas. Zij zien de wonden in de zijde. Zij zien de openingen door de spijkers van afschuwelijke bommen die alles doen exploderen. En dan moeten geloven dat God de levende is, die liefde is. Hoe ga je dat in Gods naam aan elkaar knopen? En dan moeten we zeggen, voelen wij ons toch maar klein, als je dan ziet dat diezelfde mensen, even katholiek, of zullen we zeggen katholieker dan de meesten van onder ons, dat die dan zeggen, kijk, we hebben nu zo lang met de anderen in vrede samengeleefd, met de boeddhisten, met de andere minderheidsgroepen van hindoes en moslims, en nu zijn er daar een aantal waanzinnige terroristen die in naam van de islam dit op hun geweten hebben. Als wij nu met wraak zouden ageren, dan hebben de terroristen de overwinning behaald. Nu niet. Nu zijn er 250 dodelijke slachtoffers en 500 gewonden. waarvan een aantal levenslang verminkt. Dat is een kaakslag voor de betrokkenen, vooral degenen die van hen houden. Maar de overwinning wordt pas echt als die verschillende religieuze groepen elkaar achterdochtig gaan bekijken in de toekomst. Met een etiketje. Jij bent van die club en jij bent van die soort. Wij die in Sri Lanka zo lang in vrede hebben samengeleefd. Althans op religieus vlak. En daarin zit de beproeving, dus mijn broeders. Het venijn zit in de staart. Niet alleen op het moment zelf, het feit op zich van de aanslag, maar het venijn zit in de naweeën, in de naschokken, in het effect, het psychologisch effect bij de groepen. En voor de christen, denk ik, is het natuurlijk een manier om te overleven. Laten we maar uit angst voor groter geweld in vrede samenleven, zou u kunnen denken. Maar als de christenen echt christen zijn, laten ze zich ook raken door de boodschap van God, die in Jezus hoorbaar is. Bij zijn geboorte bij Kerstmis. Vrede aan alle mensen van goede wil. Ook bij de verschijningen, hier, bij de verrijzenis. De belangrijkste wens van Jezus is tot driemaal toe vrede. En als die vrede ons, als Jezus ons ernstig is, als ons geloof ons dierbaar is, als Gods liefde ook de onze mag worden, dan kan het niet anders dat wij die vrede ook opnemen als criterium, als waarde, als norm van handelen, spreken en denken. Toegegeven, op duizenden kilometers afstand en in mijn taak van predikant is het natuurlijk veel gemakkelijker gezegd dan gedaan en gedacht. Ik weet ook, als iemand op mijn tenen trapt, hoe ik dan al ben. Wat moet het dan zijn als het kostbaarste van uw leven u ontnomen wordt? Hoe ga je dan voelen? En dus, zusters en broeders, denk ik dat het onze plicht is vandaag om ook echt solidair te bidden voor deze beproefde christenen. Als die nu het onze Vader bidden, leid ons niet in beproeving, dan is dat voor hen bittere realiteit. Dat is anders dan een bekoring. Daarom hopen wij dat wanneer zo dadelijk Oliver hier op de eerste rij, die door omstandigheden het grote paasfeest niet heeft kunnen meemaken, wanneer ook zijn klasgenoten en anderen werden gedoopt in die mooie viering van de paaswaken, en waar sommigen misschien onder u getuigen van zijn, we gaan hem zo dadelijk dopen en we gaan dat doen in uw aanwezigheid, zoals bij Pasen. Het doopsel is niet alleen iemand een beetje plechtiger, ik zou zeggen, is even onder de, bij de doopvond houden, om zo eens eventjes ons geloof te uiten, maar door het doopsel word je ook opgenomen in de vriendenkring van Jezus in de kerk. En daarom, beste ouders, als het voor u een bewuste keuze is uw kind te laten dopen, dan hopen we ook dat je hem God, Jezus, doet leren kennen. Niet alleen door uw keuze op school, voor godsdienst, maar hopelijk ook thuis. Is het met een woord uit de Bijbel, de kinderbijbel, een welgekozen boek of programma, of het nu via de sociale media is of via de klassieke mediakanalen, maar ook dat je met het paaskaarsje, dat je zo dadelijk mee naar huis krijgt, dat je er af en toe ook iets mee doet, namelijk bidden. En ik denk dat het ook voor velen onder ons not done is, samen bidden. Niet zeutachtig, maar ik weet, er is zo'n gêne gekomen om samen te bidden, dat we allemaal in onze schelp kruipen. En misschien moeten we voor ogen houden de wonden van andere christenen, elders in de wereld, durven bidden. zoals ook onze misdienaar kwam zeggen gisteren uit Duitsland. Jonge mensen die zonder flauw te doen, hopelijk ook niet overdreven, maar die samen durven bidden. Ook thuis. Niet alleen hier onder hoge gewelven en gesteund door een bijzondere enthousiaste organist, ja, en onze misdienaars en de lectoren, maar gewoon omdat God ons belangrijk genoeg is. En wat is opvoeden? Dat is uw kinderen het beste schenken wat kan. En het verschil tussen godsdienst en ongeloof, dat is gewoon God. Maar God is dan ook alles. En al hebben sommige mensen Gods naam misbruikt, dat blijft niet dat God het verdient om zijn naam als een mooi ideaal te hanteren in onze opvoeding. Op onze kinderen, die het kostbaarste zijn en het dierbaarste wat iemand zich inbeelden kan, dat zij mogen groeien als schone mensen in deze boeiende wereld, door God geschapen en geschonken. En dat wij dankzij de hulp van anderen ook de ware vreugde mogen vinden, de vreugde van Gods vrede, eens en voorgoed, en ook nu, telkenmale opnieuw, na elke vorm van kwaad, opstaan zoals Jezus, uit de dood, opstaan tot het ware, vreugdevolle leven. Amen. Laten we dan